Het is 8 uur, donderdag 14 maart 2019. Vanavond commissievergadering MO. Ik heet u allen hartelijk welkom hier aanwezig en de luisteraars, kijkers thuis, hartelijk welkom. Mensen op de tribune, hartelijk welkom. Allemaal collega's zie ik. Heel mooi. We beginnen met agenda punt 01, opening en mededelingen. We hebben afmeldingen van de heer Camiel van der Hoeven van D66 en mevrouw Sylvia Stuivenberg van CDA en Jeannette Elstak is aanwezig. Dank u. Heel mooi, mevrouw Elstak, welkom. Dan even iets bijzonders. Vanavond nemen we afscheid van iemand. Ik denk wel, wie we niet nemen afscheid. We nemen afscheid van onze gewaardeerde collega Milad Lado. Waar is hij? Milad, wil je even naar voren komen, even hier gaan zitten bij mij? Bij de microfoon, bij Maaike. Het leek mij wel gepast om als iemand vertrekt, om daar even, toch even aandacht aan te besteden. We zijn allemaal mensen en iedereen vindt dat leuk. En ik hoop dat Milad het ook leuk vindt. Milad... is beleidsadviseur participatiewet bij de gemeente Oude IJsselstreek sinds 2016. Daarvoor was hij sinds 2012 medewerker bij de gemeente Doetinchem. Hij woont in Enschede. Ongeveer. Overdinkel. Bij Enschede, denk ik. In de buurt. Ja, oké. Okay. En dus vanavond, ik heb begrepen dat dit jouw laatste bijeenkomst is. En daar wilde ik dus niet ongemerkt voorbij laten gaan. En ik wil jou namens de commissie heel hartelijk danken voor jouw toewijding, voor jouw ondersteuning en je positieve benadering. En daarvoor heb ik een klein cadeautje en dat ga ik je nu geven. En daarna mag jij nog wat zeggen.
Ja, dank u wel. Ik ben behoorlijk onder de indruk, omdat ik dit in de eerste plaats niet gewend ben. Wij als ambtenaren zijn hier aanwezig om de wethouder en daarmee ook u te ondersteunen. In te fluisteren daar wanneer dat nodig is. Of gewoon goed luisteren om eventueel terug te komen op schriftelijke vragen. Mij past dan ook, denk ik, een beperkte rol. Ik heb de afgelopen tijd ben ik hier vaak geweest en dat vond ik heel leuk om te doen. Ik heb dus ook echt genoten om daar waar nodig uw werk te kunnen ondersteunen. Dank daarvoor. En nogmaals, dit vind ik al heel erg bijzonder. Dus veel succes. Ja, het allerbeste. Ja.
Dankjewel, Milad. Gaan we naar agenda punt 02, vaststellen agenda. Zijn er op- of aanmerkingen over de agenda? Kijk even rond. Geen? Dan wordt de agenda bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar het vaststellen van de lijst conclusies en afspraken van de vorige vergaderingen. We beginnen met het verslag van de commissie MO van 7 februari. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Die zit hierachter, hè? Of niet? Geen? Prima, dank u wel. Dan wordt die vastgesteld. Dan gaan we naar het vaststellen van de lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties. De lijst van bestuurlijke toezeggingen die is nogal omvangrijk. En het college heeft daarna gekeken en die hebben ook wat adviezen gegeven in rood. En ik wil ze toch even puntsgewijs doornemen en graag van u weten of u het eens kunt zijn met voorstel, maar uiteindelijk bepaalt de commissie. Gaan we even naar de lijst bestuurlijke toezeggingen nummer 1 over subsidies. Bestuurlijk en ambtelijk zijn er verschillende gesprekken gevoerd. We staan nu op het punt om een meerjarenovereenkomst af te sluiten met muziekschool OG. Het voorstel van het college is om dit af te voeren. Kunt u daarmee instemmen? Ja, dan wordt hij afgevoerd. Punt 2, memo-stand van zaken.
Meneer de voorzitter, heel even, is dan niet veel handiger om als die overeenkomst afgesloten is om het dan eraf te halen in plaats van vooraf?
We laten hem staan. Totdat hij afgesloten hebben we gisteravond.
Ik ben wel heel snel overtuigd trouwens.
Ja, want als de ene is die het niet eraf wil halen, dan doen we dat ook niet. En ik denk dat het een goed voorstel is, dus we laten hem nog even staan. Tot de overeenkomst is gesloten. Punt 2. Memo stand van zaken experimenten sociaal domein. Deze is onderdeel van de kwaliteitsslag in het sociaal domein. Voorstel van het college afvoeren. Kunt u zich daarin vinden? Allemaal? Dan gaan we die afvoeren. De meedoenregeling. De meedoenregelingen zijn ingevoerd per 1 januari 2019. Hierover is de commissie apart geïnformeerd. Voorstel van het college is om dit af te voeren. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Meneer Mintjes.
Ja, voorzitter.
SP.
Voorzitter, ik weet niet of dat wat ik nu wil zeggen in deze context plaats, maar als ik gewoon kijk naar wat er afgesproken is in de begroting en de voorjaarsnota ten aanzien van vereenvoudiging, ten aanzien van toegankelijkheid, dan hebben we daar nog weinig vooruitgang gemaakt. Dus op dat punt, ik was eigenlijk van plan om daar nog eens aandacht voor te vragen wat we hebben afgesproken destijds en waar we nu staan en dat ik eigenlijk geen helder inzicht heb over wat hebben wij nu. Kijk, die nieuwe meedoenregeling is alleen nog maar complexer geworden. Het zijn meer kopieën, meer exemplaren. Dus op dat punt is het niet eenvoudiger. Als ik ga kijken over de toegankelijkheid, dan hadden wij destijds een aantal voorstellen gedaan.
Duidelijk.
Met betrekking tot hoe kun je dat meer onder de mensen brengen.
Ja.
Onder andere bij het aangeven van die gemeentelijke belasting. Doe daar een foldertje bij.
Ja.
Nou, ook op de website, nou, op al die onderdelen is het eigenlijk nog nog mager of helemaal niet.
Oké, uw boodschap is duidelijk. Dus u zegt, wat SP zegt, laat hem maar even staan. Ja, dan laten we hem nog even staan. Punt 6, resultaten cliëntervaringsonderzoek 2017 WMO en jeugd. De stand van zaken is per memo op 28 februari bijgeplaatst in het RIS. Voorstel is van het college om dit af te voeren. Commissie daarmee instemmen? Ja, dan gaan we die afvoeren. Nummer 7, rentetarieven, Staatsbank. Voorstel van het college is om die af te voeren. De griffie bewaakt de voortgang. Kan de commissie zich daarin vinden? CDA niet, dus dan laten we hem nog even staan. Dan hebben we er nog één. Nummer 10. Evaluatie uitvoeringsregels basis subsidie welzijn, cultuur en sport 2018. Voorstel van het college is om deze ook af te voeren. Kan de commissie zich daarin vinden? SP, meneer Mintjes.
Voorzitter, daar ook een opmerking bij. Bij de behandeling van die evaluatie hebben wij aangetoond hoe groot het ledenverlies was. Hoe groot het aantal vrijwilligers was eigenlijk bedankt heeft. En dat we daar eigenlijk toch wel aandacht voor wilden vragen. Huh? En die aandacht zou erin bestaan dat er in ieder geval bij de tweede evaluatie van toen werd er eigenlijk gezegd, ja, de cijfers kloppen niet helemaal. Nou ja, wat hebben wij nu aan een presentatie waarvan de cijfers niet helemaal kloppen? Vervolgens werden er een aantal zaken als argumenten naar voren gebracht die ook niet zo steekhoudend waren. Dus wij willen eigenlijk wat concreter bij de evaluatie die dit jaar gepland zijn, dat we op die vragen een duidelijk antwoord krijgen. Dus vandaar dat wij dat nog niet afgevoerd willen zien.
We laten hem nog even staan, meneer Mintjes. Dank u wel. Ik heb er een overgeslagen, hoor ik net, punt 8. Verordening individuele studietoeslag 2019. Samen met het Rijk onderzoekt de Laborijn op welke wijze zij de bekendheid van deze regeling beter bij de doelgroep onder de aandacht kunnen brengen. Voorstel van het college is om dit af te voeren van de lijst. Kan de commissie zich daarin vinden?
Voorzitter.
VVD.
Krijgen we dan nog een terugkoppeling van? Kunnen we dat dan?
Ja, antwoord is ja. Oké. Dan gaan we naar de actuele moties op het gebied van de commissie MO. Bij de eerste is er een update gegeven door het college. Dat is de motie ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Dan de volgende motie van Arboede naar meedoen. In het kader van het meedoenbeleid zijn de uitvoeringsregels bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en meedoenregelingen met ingang van 1 januari 2019 aangepast. En het college stelt voor om dit punt af te voeren. Kan de commissie zich daarin vinden? Ja, dan wordt deze afgevoerd. De motie kinderen uit de armoede. In de meedoenregelingen voor 2019 is een kindpakket opgenomen. Het voorstel van het college is om dit af te voeren. Kan de commissie zich daarin vinden? Meneer Mientjes, SP.
Ja, voorzitter, als ik naar de motie bekijk die in december 2017 is ingediend en we geven daar een opsomming van behoeften van kinderen, zowel van 4 tot 12 jaar als van 12 tot 18 jaar, spelen wij met die kindregeling zeker helemaal niet in op de doelgroep 12 tot 18. En daar ligt juist eigenlijk de behoefte om daar extra te ondersteuning. Ik denk alleen maar aan de eigen bijdrage die ouders moeten betalen bij allerlei escapades die scholen gaan ondernemen. En zo zijn er dus de kosten voor de want daar zit eigenlijk het venijn. De kosten van 12 tot 18 jaar die bedragen 7, 8, 900 euro per jaar. En daar hebben we toen aandacht voor gevraagd. Nou, dat is nog niet geëffectueerd. Dus wij stellen ervoor om dat toch te laten staan. En totdat het college met aanvullende voorstellen komt, dat we gewoon even die motie kunnen afstrepen.
Akkoord, meneer Mintjes. Blijf staan. Het voornemen, instelling, onderzoekscommissie, Laborijn. Even zien. Nou, dat is gewoon een aanvulling. Er is verder geen voorstel. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over dit stuk? Nee. Dat is alleen een opmerking. Er is geen voorstel om het af te voeren. Het blijft gewoon staan. Er is een toelichting bijgegeven door het college. Griffie, pardon. Dan hebben we dit agendapunt afgesloten. Gaan we naar agendapunt 05. Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken. Raadswerkgroep Laborijn. Ik wil graag het woord geven aan de heer Heinie Peters van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad aanstaande maandagavond in het gebouw van Laborijn in Doetinchem aan de Borgseweg een radenbijeenkomst. Daar is één agendapunt aan toegevoegd en dat is de actuele situatie over de werkwijze Laborijn. Is een openbare, in ieder geval alle raadsleden en fractieondersteuners zijn daarbij uitgenodigd.
Dank u wel, meneer Peters. Is er verder nog iemand die bij dit agendapunt iets wil zeggen? Nee, dan sluiten we dit agendapunt af. Gaan we naar 06. Overige onderwerpen ter bespreking. Het werkbezoek coöperatie rondom Wijchen. Ik wou even melden dat iedereen morgen om 9:45 aanwezig dient te zijn, de mensen die meegaan. En het programma staat in het RIS. Kijk even richting meneer Menke. Wilt u daar nog iets aan toevoegen? Of nee, prima zo. Oké. Okay. Er gaan 24 mensen mee, hoor ik net. Okay. Dan gaan we naar onderwerp 07, rondvraag. Er is een aanmelding gekomen van de heer Menke van de PvdA over de stand van zaken van het Algemene College. En ik geef graag het woord aan de heer Menke van de PvdA.
Daar verrast u mij mee, want ik kreeg namelijk een mailtje naar aanleiding van die vraag dat die vraag zou worden beantwoord in de commissie Fysieke Leefomgeving gisteren. En kennelijk is daar ook aandacht aan besteed. Maar als u meer te vertellen hebt, graag.
Ik niet. Ik kijk even naar mijn rechterkant of daar nog behoefte is om een aanvulling daarop. Want gisteravond hebben we inderdaad over Almendo College gehad. En we hebben begrepen dat er nog een bijeenkomst komt voor de buurt. Omdat, omdat er toch nog wat zorgen waren over de situatie ter plekke. En daar wordt nog over gesproken met de mensen voordat we verder gaan. Zeg ik het goed zo? Oké.
Voorzitter.
Meneer Spijkers, VVD.
Vandaag is onze fractie tegengekomen in de oude uitstrekvizier de besluitenlijst dat er een aanvraag is ingetrokken omtrent deze bouwtoe. En gisteren was het totaal iets anders. Ik wil graag indien mogelijk een opheldering over hoe dit precies zit.
Ja, ik was er ook een beetje door verrast. Ik heb geprobeerd om zelf te interpreteren. En mijn interpretatie was van, we stoppen het proces even om de mensen de gelegenheid te geven om nog punten in te brengen. En als we dan met elkaar eens zijn, dan gaan we verder. Maar kijk even richting college of dit klopt of dat er een ander verhaal bij hoort. Wethouder Van der Wart.
Nou, ik zal hem in ieder geval schriftelijk beantwoorden voor alles en iedereen. Maar wat ik begrepen heb is dat de bouwer een bouwaanvraag heeft ingediend. En je kunt pas een bouwaanvraag indienen als de omgevingsvergunning is afgegeven. En in die volgorde kun je gewoon wettelijk pas de stappen zetten. Maar ik zal het voor de zekerheid even navragen bij de afdeling RO en u zult daar schriftelijk nog even antwoord op krijgen.
Dank u wel, wethouder. Voldoende? Ik ben wat snel gegaan. Ik wil toch wethouder Kuster nog even in de gelegenheid stellen om terug te komen op agendapunt 05, externe vertegenwoordiging in actuele portefeuillezaken. Het woord is aan de wethouder Kuster.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil u even melden dat ik een mail heb gekregen van Veilig Thuis. En misschien weet u dat er op 1 januari een nieuwe meldcode is ingevoerd. Een actualisatie van wanneer men moet melden om alles beter in de grip te krijgen. En dat heeft nogal wat teweeg gebracht. Er zijn in januari 32,4% meer adviesaanvragen gedaan. En in februari 41,3%. We weten natuurlijk niet of dat zal een onderzoek moeten worden, of dat natuurlijk komt door een nieuwe manier van melden, of dat terecht is. We moeten ook kijken of dit niet gaat leiden tot wachtlijsten, want dat betekent dat er personeel bijgeschakeld zou moeten worden. Ik word daar op 11 april in het overleg met de wethouders over bijgepraat. Ik hou de vinger aan de pols ter aanzien van wachtlijsten, of die wel of niet ontstaan. Maar dan weten we in ieder geval dat die nieuwe meldcode blijkbaar wel enig effect oproept. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kusten. Mevrouw Pracht van CDA.
Zijn deze cijfers voor deze gemeente?
Meneer Kusten.
Ik zal even kijken. Volgens mij zijn dit de cijfers voor de Achterhoek.
Oké, duidelijk. Dank u wel.
Voorzitter. Links.
Ja. Meneer Peters, SP.
Ja, dankjewel meneer voorzitter. Ik neem aan dat de wethouder ons ook op de hoogte houdt of er wel of geen wachtlijsten ontstaan enzovoort. Dank u.
Oké, dank u wel. Dan gaan we, dat was het? Ja, geen andere meer. Dan gaan we naar het volgende agendapunt, nummer 1. Stand van zaken, ontwikkeling, sociaal domein. Tijdens de vorige commissie MO is verzocht om tijdens deze vergadering de commissie uitgebreid bij te praten over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Er zal straks een presentatie gegeven worden door de heer Alwin Popti en Anita Nibbelink. Op verzoek van het college zal er aan het eind van het agendapunt een besloten gedeelte plaatsvinden waarin er door het college een aantal mededelingen zullen worden gedaan. Voor dit besloten gedeelte zullen op mijn verzoek de deuren worden gesloten. Vervolgens zal aan de commissie worden gevraagd of zij in beslotenheid willen vergaderen. Voor het publiek, publiek is er niet. Dus, er is wel publiek, maar het zijn allemaal collega's. Voor het publiek zou ik dan mededelen dat de deuren gesloten worden en dat het besloten agendapunt zal plaatsvinden. En het gaat over toelichting, onderzoek, toezichthouder in de zorg. Ook dit betreft op verzoek van het college een besloten agendapunt. Gezien het feit dat ook dit tweede agendapunt besloten is, zullen de deuren gesloten blijven. Ik kom hier straks bij de aanvang van het gesloten gedeelte nog even verder op terug. Ik wil alvast vragen aan de commissie of jullie ermee akkoord kunnen gaan dat we de procedure iets inkorten. Dus niet iedereen wegsturen en weer terugvragen. Kunt u mee instemmen dat de fractieassistenten en de raadsleden, die mensen die nu op tribune zitten, kunnen blijven zitten? Ja. En, sorry? Ja, en de raadslid, ja. De burgemeester komt nog, ja. En de ambtenaren ook, uiteraard. Ja? Oké, bij deze doen we dat. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Popti en mevrouw Nibbelink.
Goedenavond, fijn dat we ook deze maand u weer mogen informeren over de stand van zaken in het sociaal domein, de kwaliteitsslag. We gaan het over drie onderwerpen hebben. Allereerst de stand van zaken rond een aantal projecten en acties. Dan zal Alvin het overnemen, die gaat u wat bijpraten over de cijfers. En zoals de vorige keer beloofd, zullen wij u ook dit keer de monitor laten zien, die is nu zeg maar klaar om te gebruiken. En die krijgt u dan daarna ook, dan kunt u hem elke keer raadplegen. Ik laat u nog één keer het plaatje zien wat u de vorige keer ook gezien heeft. Dit is de aanpak, de drie lijnen, of het zijn eigenlijk bollen zoals ze hier staan, waar langs wij de transformatie, de kwaliteitsslag willen doen. We gaan voor normaliseren, voorkomen en samenwerken. We hebben u in december een lijst met onderwerpen laten zien waar wij de kwaliteitsslag verwachten te kunnen maken. En een van die onderwerpen was de participatiewet en daar hebben wij gesproken over acties om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. En afgelopen dinsdag heeft het college een besluit genomen om daar een project voor te starten. En u heeft daar misschien ook al wel iets in de pers over gehoord. Het idee is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zeg maar die in de doelgroep zitten, die op dit moment door Laborijn niet actief bemiddeld worden, om die te activeren om aan het werk te komen of in ieder geval te gaan participeren. Het bijzondere van dit project is dat wij niet als gemeente banen gaan creëren of oefensituaties voor mensen gaan ontwikkelen, maar we gaan met werkgevers samen aan de slag. En we laten mensen doen waarvoor ze zijn. Werkgevers zijn er voor werkgelegenheid. En de mensen die wij willen activeren, die brengen wij in contact met werkgevers. En er is ervaring opgedaan in het land dat als je mensen met elkaar in contact brengt, dus als er echt face-to-face contact is tussen werkgevers die willen meedoen en potentiële werknemers die dan aan de slag zouden kunnen, dat daar dan hele positieve resultaten gehaald kunnen worden. Als gemeente faciliteren wij in het project die ontmoeting. Daar gaan we allerlei acties voor opzetten dat mensen elkaar echt kunnen ontmoeten. En wij ondersteunen ook de werkgevers als zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij zich laten werken. Want we zijn daar heel eerlijk in. Als mensen lange tijd niet gewerkt hebben of om andere redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dan is het niet altijd eenvoudig om zo iemand in dienst te nemen. Vaak is er dan wat extra ondersteuning en begeleiding nodig. Daar gaan wij werkgevers bij helpen. Wij verwachten op korte termijn met dat project te kunnen starten en zullen u dan ook op de hoogte houden van de resultaten. Dit was een van de dingen die op de lijst stond en dit is de eentje die nu echt concreet gaat worden.
Mag je tussendoor vragen stellen of is dat niet de bedoeling?
U mag mij gerust vragen stellen.
Het antwoord is
nee,
ja.
Nee, maar ik weet niet of dat handig is, maar of dat u die eerst af wilt maken. We moeten wel even weten, want anders gaat van alles ontstaan, zie ik.
Vraagt u maar. Maar dan komt zo dadelijk namelijk meer pauptiet over het geld. Dus vraagt u mij maar als u het over de inhoud wilt hebben.
Ja, in ieder geval even over dat project. In de eerste plaats moeten we nog een keer uitleggen waarom Laborijn dat niet doet, want die hebben we ook ingeschakeld om mensen naar het werk toe te leiden. Waarom wij deze waarschijnlijk een moeilijke doelgroep zelf gaan zeg maar, proberen aan het werk te krijgen. En waar uw geloof vandaan komt dat het dit keer wel gaat lukken. Want het is natuurlijk al wel heel vaak geprobeerd om juist die groep die al heel lang in de uitkeringssituatie zit of een grote afstand hebben van de arbeidsmarkt, om die aan de praat te krijgen, om maar zo te zeggen. Maar u bent er heel erg positief over. Waar komt dat positivisme vandaan?
Als ik er niet in zou geloven, zouden we het niet doen. Ik geloof er echt in. Ik geloof echt dat als je mensen met elkaar in contact brengt, dat heel positief kan werken. En ik geloof ook dat als je heel eerlijk bent naar werkgevers en zegt dat het niet altijd makkelijk zal zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, maar dat je wel belooft dat je die werkgever zult helpen, dat het werkgevers over de streep zal trekken. En ik geloof ook dat als je werkgevers laat doen waarvoor zij zijn, namelijk een onderneming runnen met personeel, dat het beter werkt dan wanneer je, zeg maar, wat kunstmatige situaties creëert waarin je mensen activeert. In Limburg heeft men hier ervaring mee opgedaan dat juist die elementen, dat menselijk contact en werkgevers laten doen waarvoor zij zijn en ze daarbij helpen en ze ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus elkaar diep in de ogen te kijken, daar gaan we ook de wethouder voor inzetten, die gaat daar ook een actieve rol in spelen. Ze hebben daar hele positieve resultaten behaald en ik ben daar heel erg enthousiast van geworden en ik geloof erin.
We zullen het in ieder geval monitoren. En nog even die vragen over Laborijn.
Daar kijk ik even naar de wethouder. Er zijn afspraken gemaakt met Laborijn dat zij zich met name op de andere doelgroepen richten waar het gaat om doelmatigheid. Maar
ja, er zijn gewoon hele duidelijke afspraken gemaakt met Laborijn. En zoals u weet, in de plan van aanpak hebben wij een iets afwijkende zeg maar, opstelling gehad ten opzichte van de doelgroepen. En een van de doelgroepen waarvan wij hebben gezegd, wij zouden dat met dit project misschien beter of anders kunnen, dat is deze doelgroep. En dat is met name de mensen die het verste van de arbeidsmarkt afstaan. En dat zijn natuurlijk ook mensen die al heel langdurig vaak in een uitkering zitten. En we hebben natuurlijk met Laborijn afgesproken dat we dat met middelen doen die ook beschikbaar zijn vanuit Den Haag met de buikgelden. Dus daarin ook zeg maar het ondersteunen met dat geld. En dat Laborijn zich met name gaat richten op de doelgroep vanuit categorie 2. Het klinkt een beetje vervelend, maar en dat zijn vaak de mensen die binnen 6-9 maanden, maximaal een jaar, zeg maar voldoende getraind kunnen worden om die arbeidsmarkt op te kunnen. Dus hun gaan met name met die doelgroep 2, wij gaan met 3. En ook het aanvullende daarin is dat wij ook met deze doelgroep dan ook beter in contact komen en daarmee ook meer zicht kunnen krijgen op wat is het verhaal achter de problematiek waarom mensen soms langdurig in een uitkering zitten. En dat kan natuurlijk zijn vanwege financiële problematiek, maar het kan ook psychosociale problematiek zijn of andere zaken. En daarmee kunnen we misschien ook meer maatwerk leveren wat zeg maar raakt aan of mensen nou wel of niet zeg maar in staat zijn om te gaan werken. Het is weliswaar betaald werk waar we natuurlijk ons op richten. Maar daarnaast gaan we ook kijken of we mensen kunnen activeren richting vrijwilligerswerk. Maar wat we belangrijk vinden, dat is dat mensen gaan participeren en mee gaan doen. En dat ze daarmee weer zeg maar, in een soort volwaardigheid deelnemen aan de samenleving. Nou, en daarop aanvullend ook wel eventjes een opmerking die we natuurlijk ook gisteren hebben kunnen lezen in de krant. En ik kom vanmiddag nog van een conferentie af van het Werkgever Servicepunt. Waar ik overigens weer bijzonder geïnspireerd ben door een aantal mensen daar. Maar gisteren hebt u kunnen lezen dat we op dit moment ongeveer 26.000 mensen denken tekort te komen op de arbeidsmarkt de komende jaren. En dat gaat vanuit WO, VWO tot en met zeg maar, het VMBO onderwijs. Maar ook gewoon de handen die we nodig hebben in allerlei opzichten, of het nou aan het bed is of aan de machine. En wij denken dat ook samen met die werkgever die we daar natuurlijk op aanspreken, dat wij nog een arbeidspotentieel hebben met mensen die op de een of andere manier inzetbaar zijn. En dan gaat het niet meer over de klassieke vormen van een cv schrijven en solliciteren, maar dan gaat het veel meer wat mevrouw Nibbelink ook zegt, gewoon in contact brengen met elkaar en elkaar bij wijze van spreken gewoon in de ogen vinden van hey, ik heb vertrouwen, ik heb geloof in jou en dat een werkgever zegt kom jij maar eens bij mij werken en daarmee zeg maar probeert die werknemer zeg maar vaardig te maken in de werkzaamheden die hij graag wil.
Dank u wel, wethouder. Om te voorkomen dat we nou een compleet debat gaan voeren tijdens een presentatie, wil ik eigenlijk voorstellen om zo meteen toch nog even een vraag te laten stellen door de heer Peters over dit, want dat zal wel op aansluiten. Daarna door te gaan met de presentatie en de vragen te bewaren tot het eind. Kunt u zich daarin vinden? Dan mag u ook nog. Meneer Peters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zonder al een oordeel te hebben over het proces. Heb ik twee vragen. Is al bekend hoeveel werkgevers in onze gemeente hier aan dit project mee willen doen? En de tweede vraag is, in de laatste raadbijeenkomst die er geweest is bij Laborijn, daar was nog sprake van dat die categorie 3, juist die categorie 3, nog heel slecht in beeld was. Is die categorie inmiddels in beeld? Ja, dat is eigenlijk de tweede vraag.
Oké, duidelijk. Kan ik u, mevrouw Nibbelink?
Wij hebben nog geen werkgevers, we zijn nog niet begonnen met het project, dus we hebben nog geen lijst van werkgevers die zou willen meedoen. Wij weten wel uit de contacten die verschillende collegeleden hebben met werkgevers dat er interesse is. En een van de eerste dingen die in het project zal gebeuren is dat werkgevers benaderd worden om te kijken of ze mee willen werken. Dus we verwachten daar positieve resultaten uit de signalen die we hebben, maar ik heb nog geen lijst. En de tweede vraag of de doelgroep in beeld is. Die doelgroep is in die zin in beeld dat de mensen bekend zijn. Maar zoals de wethouder ook al zei, wat we vooral willen doen is eerst het gesprek ook aangaan met mensen om te kijken wat hun situatie is. En alleen al het feit dat je aandacht geeft, daar echt zeg maar serieus aandacht geeft aan mensen, heeft al een positief effect.
Dank u wel, mevrouw Pracht, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben zeker voor persoonlijke aandacht en gesprek en kijken waar deze mensen nou het meeste mee geholpen zouden zijn. Maar ik was toch echt in de overtuiging, net als mijn collega daar, van daar hebben we Laborijn toch voor. Maar goed, daar is een discussie over dat we gaan dat als gemeente oppakken. De buigelden worden er nu voor uitgetrokken. Is dit een project dat dan 1 jaar loopt? Want volgend jaar zit het anders met de buigelden. En hoe gaan we dat dan doen?
Het project wordt voorlopig voor 2 jaar gestart. Maar we moeten ook eerst kijken, we gaan natuurlijk het monitoren en kijken of het werkt.
Mevrouw Bracht. Voldoende?
Ja, ik moet daar even over nadenken hoe dat dan met buigelden zit en financieren, maar dat komt vast al.
Misschien straks na de presentatie. De allerlaatste vraag, de heer Wildebeest.
Heel erg bedankt, voorzitter, dat ik toch mag. Volgens mij zijn we het met z'n allen best eens dat het wel een trieste constatering is dat Laborijn dit niet al jaren opgepakt heeft. Van de andere kant ben ik wel heel blij dat het college deze handschoen dan oppakt en het wel gaat doen. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat dit goed komt.
Dank u wel, meneer Wildebeest. Ik hoor aan mijn rechterzijde de wethouder van de Wad nog een opmerking.
Ja, ik wil daar wel een opmerking over maken, want volgens mij hebben we herhaalde malen gezegd dat Laborijn best in staat is om een hele groep mensen naar de arbeidsmarkt toe te brengen, maar lang niet alle mensen en zeker niet tegelijk. En ik vind ook dat we onze knopen moeten tellen. We hebben vorige week als bestuur met elkaar over gehad dat wij op de SW-kant 80% van de mensen hebben gedetacheerd tegen goede contracten. Daar komen heel veel gelden voor binnen, waardoor we die hele doelgroep zeg maar nog steeds goed kunnen bedienen. Er zijn ook heel veel organisaties in Nederland op dit moment die reïntegratiegelden, die bedoeld zijn voor de doelgroep die we nu bespreken, van groep 2 en 3, in moeten zetten ook om de SW-deel te gaan bekostigen. Dus eigenlijk hebben wij het reïntegratiegeld hebben wij grotendeels beschikbaar voornamelijk voor die groep 2. Als je het hebt over die omvang, dan praat je ongeveer over 300 mensen. Nou, wij hopen dat Laborijn dat voortvarend gaat oppakken. Daarnaast gaan wij met een andere manier van werken gaan wij die groep mensen, die 350 die we ongeveer nu hebben, in die categorie 3, die gaan wij oppakken. Ik vergelijk het even bij andere gemeenten. Er zijn ook andere gemeenten die ook via de sociale activering, ook in een aparte vorm, ook in hun eigen gelederen, dit oppakken. En we hebben steeds gezegd, de rechtmatigheid, dat is de verstrekking van de uitkering, doet nog steeds dat Laborijn dat doet. Alleen het sociaal activeren, middels ook een project in deze om mensen weer naar de arbeidsmarkt toe te brengen, dat gaan wij doen met deze doelgroep.
Dank u wel, wethouder. Oké, mevrouw Nibbelink.
Ja, dit was het inhoudelijke gedeelte. Ik geef nu het woord aan mijn collega.
Ja, dankjewel, Anita. Dan net als de vorige keer zou ik met u graag even willen stilstaan bij de financiën. Eerst voor 2018. Als we even teruggaan naar vorig jaar, hebben we in de presentatie toen geschetst dat het tekort 2,8 miljoen zou worden voor 2018, wat we verwachten. Dat is verwerkt ook in de begroting. En daarnaast hebben we u apart gemeld omdat we een voordeel verwachten op de buig en Laborijn. Onder andere vanwege een vangnetuitkering die we nog kregen. Dus het totale tekort hebben we vanuit zijn gegaan toen al was een 2,4 miljoen. Vorige maand hebben we een update gegeven met de meest actuele stand van zaken destijds. En vanavond weer. Zoals u kunt zien is het tekort iets teruggelopen. Het heeft er vooral mee te maken, we hebben hiervoor elke keer rekening gehouden met prognoses, inschattingen van declaraties, wat we nog verwachten van zorgaanbieders. Die zijn er bezig ook met de hele jaarafsluiting. De productieverantwoordingen hebben zij ingediend voor 1 maart. Dat is nu voor ons een belangrijke basis geweest. En het blijkt dat de inschatting die we eerder hadden gemaakt net iets te negatief was. Dus we komen net iets gunstiger uit, verwachten we dit jaar, dan we eind vorig jaar verwachten. Er zitten nog steeds wel dezelfde disclaimers en dergelijke in. Het is het meest actuele. We hebben er hard aan gewerkt om u ook elke keer de meest actuele cijfers te geven. Dus het is informatie van deze week. Met alle declaraties, allerlei andere informatie. En er zitten nog steeds wat disclaimers in. We weten nog niet alles. We zijn nog bezig met een jaarafsluitingsproces. De accountscontrole vindt nog plaats bij ons, maar ook bij een aantal zorgaanbieders. Dus ik heb er nog even de marge. Vorige keer was het 500.000 ongeveer plus min. Nou, ik heb wel iets naar beneden gebracht. Hè, hoe verder we het afsluitingsproces achter de rug hebben, hoe zekerder het wordt dat dit de cijfers ook daadwerkelijk gaan worden. Wat betekent dat dan voor 2019? Ook alweer op dezelfde manier als de vorige keer. We hebben een inschatting gemaakt. Toen hebben we al gemeld dat het tekort dat we eind vorig jaar verwachten voor 2019 wel een stuk is toegenomen. Onder andere door een nader bij Laborijn, wat te maken had ook met buigelden. En ook op de jeugd zagen we toch nog een verdere stijging dan wat we eerder hadden gedacht. Nou, ondanks het meevallende, het is nog steeds een enorm tekort, maar toch iets gunstiger tekort over 2018, is het niet zo dat dat meteen invloed heeft op 2019. Het heeft onder andere mee te maken, het zijn een aantal incidentele zaken. We hebben rekening mee gehouden met een tariefswijziging voor wat bekend is. Tarieven worden per 1 juli dit jaar gewijzigd. Dus eigenlijk is daar niet heel veel in veranderd ten opzichte van vorige maand. Hier ook eigenlijk nog dezelfde als vorige keer, dezelfde kanttekeningen erbij. Nou, hier staat wel heel veel informatie op, dus het is ook slecht leesbaar, zie ik op de sheet. Dat kunt u thuis nog een keer nalezen. Dit is even hoe we het nu gedaan hebben. We maken heel veel kosten natuurlijk in de begroting, van allerlei soorten. Wat ik u zo meteen laat zien in de monitor hebben opgenomen, zijn alle kosten die bij ons bekend zijn, die we echt op individueel niveau maken voor onze inwoners. Zowel voor WMO, jeugd, als het deel van bijzondere bijstand, meedoenregelingen, wat we zelf uitvoeren. Dit is even de vergelijking, u kunt u ook zien. De meest actuele cijfers van 10 maart, die kan ik u zo laten zien, die zijn ook verwerkt in de monitor. Dat is nog niet het definitieve wat het gaat worden dit jaar. De aanbieders zijn nog bezig met de laatste afsluitingen. We hebben hier al onderdeel bijgezet wat nu de inschatting is van de prognose en wat het vorige maand was. Ziet u ook dat hier, dat er niet heel veel is veranderd hierin. En ook de doorkijk op die onderdelen wat we verwachten voor 2019. En er zitten onder andere de tariefsaanpassing in en andere zaken. Dit is voor WMO en hetzelfde voor jeugd op detail. Er is nog meer. Dan ga ik even snel weghalen, want de eerste kolom is eigenlijk de informatie die ik u zo laat zien in de monitor. Mag ik die er even bij zoeken? En dan hebben we afgesproken dat Anita u nu even afleidt terwijl ik de monitor open.
Ja, ik voel of ik een dansje ging doen, maar dat laat ik toch even.
Nou, is het toetsenbord erg ingewikkeld ingesteld? Hier zie ik. Nou. Ja. Nou, dit gaat niet helemaal zoals de bedoeling is. Hier is die. Mijn excuses voor dit. Dit heeft er vooral mee te maken. Er zit nu nog een inlog in. Die gaat eraf, zodat u morgen gewoon openbaar hierbij kunt. Dit is de monitor. De cijfers die ik u nu net liet zien over die financiën, hè, met alle aantallen en dergelijke waar de zorg aan uitgegeven wordt, dat is hierin verwerkt. Voor de onderdelen WMO kunt u later ook zien hoeveel inwoners gebruik maken van de WMO-voorzieningen. Het staat hier opgenomen, welke onderdelen dat is, woonvoorzieningen, rolstoelen, begeleiding, al dat soort zaken. Ook de kosten daarbij. We hebben hier ook in beeld gebracht, en dit is wel op declaratieniveau, er zitten niet cliënten, maar het even in technisch gezien, welke verschillende vormen van zorg soms gecombineerd worden bij inwoners. Dat kan ook zijn dat het eerst een periode is, bijvoorbeeld begeleiding en daarna vervoersvoorzieningen, bij wijze van spreken. Maar dat geeft ons wel een beeld waar behoefte aan zorg zwaarder is dan alleen maar enkelvoudige zorg. Dus willen we ook gaan kijken of we op die manier misschien andere, betere ondersteuning kunnen geven. Bijvoorbeeld bij een samenloop van begeleiding en huishoudelijke hulp. Dat we kijken, kunnen we dat niet op een andere manier vormgeven dan met twee verschillende aanbieders, twee verschillende mensen. Dat is onder andere hoe we dit willen gebruiken. Wat u hier ook in kunt zien, dat zijn de specifieke kosten per onderdeel. En dit is dan net wel op basis van het aantal declaraties, omdat dat voor ons iets meer zegt over de omvang van de zorg die daar geleverd wordt. Veelal wordt per maand gefactureerd, dus alleen het aantal cliënten, het kan ook voor één maand zijn. Dus je ziet de omvang van het aantal declaraties per onderdeel, dan geeft het ons goed zicht waar welke soort zorgvormen wordt het meest gebruik van gemaakt en welke kosten horen daarbij. We hebben hier ook voor u in beeld gebracht wanneer wij nou inzicht hebben in de kosten. Vooral aan het eind van het jaar was in het verleden zo dat nog bij zorgaanbieders de kast opgeruimd werd en dat we nog veel declaraties binnenkregen. We zien nu dat dat wel echt een stuk beter loopt, ook bij jeugd, zal ik u zo laten zien. Daarom de prognose die ik net liet zien, is ingeschat op basis van de declaraties. We denken ook dat dat heel erg daar gewoon daadwerkelijk in de buurt gaat komen. Niet dat er nog weer allerlei nafacturatie plaatsvindt. Dat loopt inmiddels echt veel beter dan het in het verleden deed. En we hebben hier ook in beeld gebracht, zodat u daar een beeld van heeft. Het is wel even geanonimiseerd, maar de top 10 aanbieders, waar cliënten zitten en welke kosten daarvoor gemaakt worden. We hebben natuurlijk heel veel aanbieders, meer dan 150 zoiets. Maar het zijn ook een aantal grotere aanbieders die heel veel zorg leveren. Dus dat inzicht hebben we hiermee. Wat we ook in beeld hebben, dat is meer de geografische spreiding. Waar zien wij nou de zorgbehoeften ontstaan? In welke kernen? We willen dat ook gebruiken om te kijken of we daar niet op een andere manier misschien wat gerichter op kunnen inzetten. Dit is in de aantallen. Je kunt ook zien waar de cliënten zitten. Uiteraard is het zodanig dat het niet herleidbaar is of iets dergelijks, maar dat we wel weten waar zou onze focus kunnen liggen. Hetzelfde geldt ook voor de kosten. We zien daar soms ook dat in bepaalde kernen wel veel mensen zorg ontvangen, maar dat het met de kosten bijvoorbeeld nog meevalt of andersom. Dan wordt er wel kennelijk behoefte aan zwaardere zorg in bepaalde gebieden. Dus we willen kijken of we dat op welke manier we daar meer op kunnen inspelen met dat project en alle acties die we doen. Dat is even voor WMO hetzelfde, eigenlijk op deze manier voor jeugd. Ik moet wel zeggen, PGB-cijfers hebben we hier nog niet in verwerkt, daar zijn we mee bezig. Het is wel de bedoeling dat in de toekomst hier ook in staat. Die 10,3 miljoen, dat is ook het overzicht met die groene kolom, wat ik u net liet zien. Dat dus alle declaraties tot en met 10 maart. En op diezelfde manier hebben we hier ook dat inzicht in wat voor soort zorgen het om gaat. We hebben het hier gekoppeld aan percelen. Dat is de manier waarop wij nu inkopen via de regio. Dan kunnen we ook wel zien dat vooral in de jeugdhulp met verblijf, dat er bijna de helft van de totale kosten in zitten. Terwijl het aantal declaraties, daarmee ook het aantal cliënten, relatief kleiner is ten opzichte van de rest.
Voorzitter, kort vraagje.
Meneer Peets.
Ja. In de vorige sheet, als ik het zo mag noemen, zag ik bij PGB niet bekend.
Ja. Het is in zoverre niet bekend. Wij hebben dat bekend. Of tenminste, dat is bekend bij ons, uiteraard. Ook wat we uitgeven aan PGB's. Het is nu nog allemaal onderdeel van de administratievoering van de SVB. Wij zijn bezig om dat op dezelfde manier onze zorg en natura en onze administratie te verwerken, zodat we dat ook op een eenvoudige manier zo in de monitor kunnen zetten. En we kunnen nu heel veel erin zetten, maar dat zal allemaal handwerk zijn. Dus we zijn even met die slag bezig. Dat is ook de reden dat we zo snel, hè, die informatie die hierin staat, is nog geen paar dagen geleden. Dat lukt ons nu nog niet met de PGB-cijfers, maar dat is wel de bedoeling voor de volgende keer, dat het ook hierin verwerkt wordt en dat we dat in feite ook met een druk op de knop kunnen doen. Dus uiteraard is het bekend, maar nog even niet bekend in de monitor hierin, niet hierin. Nog even verder door op, dit zijn dus de kosten van de jeugd. Hier hebben we ook die stapelingen weer op declaratieniveau. Dus dit zijn niet aantallen cliënten, maar het aantal declaraties in beeld gebracht. Waar zien wij nou combinaties van zorg zitten? Dat kunt u later zelf ook naast zien. Als u met ons meedenken om te kijken of we dingen anders, handiger kunnen doen. Hetzelfde hier, dit overzicht ook. Vorig jaar was dat we nog heel veel in het voorjaar kregen. Dat had toen met die DBC-afrekeningen nog te maken. Nou, dat hebben we niet meer. Dus ook bij de jeugd, ondanks de slag om de armen die we nog wel even moeten houden, denken we wel dat de werkelijke kosten die we nu hebben op 10,3 miljoen, dat die nog iets zullen toenemen in die afrekening. Daarmee hebben we op 10,5 miljoen gezet. Maar dat het niet ineens 13 miljoen bij wijze van spreken gaat worden. Wat vorig jaar nog wel elke keer de verrassing was.
Meneer Mintjes, SP.
Ja.
De DBC-codes die zijn nu vervangen door productcodes in 2018. Als u het hebt over de afrekening van de declaratie, gebeurt het dan op basis van productcodes of gebeurt dat op basis van uren?
Dat wordt misschien wel technisch. Op zich, de code is nog wel hetzelfde gebleven, alleen de systematiek is veranderd. Wat aanbieders in het verleden deden, en dan spaarden ze eigenlijk op en pas aan het eind was bekend hoeveel uren zij besteed hadden. En in de DBC viel dat in een bepaalde bandbreedte en dan was bekend wat de kosten waren. Wat nu gebeurt is dat zij de uren die zij maken, gewoon eigenlijk net als de andere soort zorg, de uren keer tarief in rekening brengen. En daarom hebben wij ook veel eerder, elke maand sturen zij die kosten die zij gemaakt hebben die maand. En hiervoor was het dus zo, pas aan het eind van zo'n traject was bekend hoeveel uren in totaal gemaakt was. En dan werd bekeken, nou, welke bandbreedte valt het dan van die DBC. En dan pas was bekend dus wat de kosten voor ons waren. Dus het heeft niet zozeer met de codes en dergelijke te maken, die zijn ook niet echt veranderd, maar met de systematiek daarachter. Dat is dus het is nu, ja, het is nog steeds een vorm van PMOQ-financiering, maar net wat anders dan hoe het in het verleden was. En we krijgen dus nu wel veel eerder inzicht in de werkelijke kosten en wat er werkelijk gebeurd is. Dat even daarover hier kunnen we ook zien. Het zijn een aantal aanbieders, echt een aantal grote aanbieders, waar veel cliënten zitten en ook veel kosten gemaakt worden. In totaal hebben we natuurlijk heel veel aanbieders hier en heel veel kinderen ook die gebruik maken van zorg. Wat hier nog niet in staat, wat we inmiddels ook wel in beeld hebben gebracht, dat de totale kosten niet alleen over 2018, maar eigenlijk over de afgelopen 3 jaar, gemaakt worden voor een heel beperkt aantal kinderen. Er zit een heel zware zorg, vaak ook via derde verwijzers. Het gaat om een groep van zo'n enkele honderden kinderen die 80% van de kosten veroorzaken in onze gemeente. Het is ook wel een groep waar we heel moeilijk die directe grip op hebben, omdat het heel veel via derde verwijzers loopt. En die kinderen hebben natuurlijk ook niet voor niks dat soort zware zorg nodig. Dus dat geeft ook wel aan, Anita heeft al wat toegelicht, maar we zijn heel druk bezig om met al die projecten te kijken waar kunnen we de kosten beïnvloeden. Maar we hebben ook de realiteit dat dit soort kinderen ook in de jeugdzorg zitten. En dat er heel veel kosten aan naartoe gaan. Die niet heel makkelijk door ons te beïnvloeden zijn. Dat is niet direct iets wat u hierin kunt zien. Maar wel de kosten. Het zit vooral in verblijfkosten. Dat die heel, heel hoog zijn. Dan wat waar we het nog niet eerder op deze manier over gehad hebben. We hebben nu ook een deel van de kosten van participatieregelingen hierin opgenomen. Dit is het deel wat wij zelf uitvoeren. Of een deel waar we informatie van krijgen van Laborijn. Een aantal van de minimaregelingen. Dit zijn dus niet het aantal cliënten die daadwerkelijk een participatieuitkering hebben. De bijstandsuitkering, dat soort uitkeringen. Maar mensen die gebruik maken van minimaregelingen. Schuldhulpverlening, al dat soort zaken. Wat we aan het doen zijn, hebben we wel klaarstaan. We zijn met Laborijn in overleg om ook de informatie die zij hebben over onze inwoners hierin verwerkt te krijgen. En dan kunnen we ook zien, hebben we dezelfde mensen in beeld? Zijn er misschien andere soort mensen die wij kennen dan die zij kennen? Wat wij hier dus in hebben staan nu, dit is eigenlijk wat we zelf als gemeente, waar wij de kosten ook voor maken. Bewindvoering is een groot deel, kinderopvang, al dit soort zaken. Participatietoeslag. Dus dit is ook het deel van de participatieregelingen, bijzondere bijstand minimaregeling, wat wij zelf uitvoeren, wat nu dus ook verwerkt is in de monitor. En wat wij hierin opgenomen hebben, en dat is niet direct gerelateerd aan de gemeente, maar het kan ons wel helpen om inzicht te hebben wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt en al dat soort zaken. We hebben hier nu ook in beeld gebracht wat er gebeurt in onze gemeente, ook ten opzichte van landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld met WAO-uitkeringen. AOW-uitkering, dan kunnen we kijken of we daar wellicht een inschatting van kunnen maken. Wat we verwachten bijvoorbeeld voor WMO-zorg, voor ouderen in de toekomst. En over WW-uitkeringen. Dan zien we dat het best hard, de donkerrode is eigenlijk het Nederlandse verloop. En het licht gekleurde is eigenlijk bij ons. Dus daar zien we ook de ontwikkelingen in dit soort cijfers op de arbeidsmarkt. En weer kijken wat zegt dit allemaal ons en wat kunnen wij hier verder mee doen in onze beleidsontwikkeling. Dus dat is even wat achtergrondinformatie, niet direct waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn, maar wel wat wij handig willen gebruiken om inzicht te hebben. En ook hier hetzelfde als bij die anderen, ook dat inzicht in welke kernen wordt er gebruik gemaakt van dit soort regelingen. En zijn er misschien opties dat we kunnen kijken, doen we daar de goede dingen of kunnen we het anders inrichten? Nou, dit hele verhaal is heel veel informatie natuurlijk, maar het staat nu allemaal voor u beschikbaar. We zetten dit in het raadsinformatiedossier waar u bij kunt. Dus kunt u het ook rustig thuis samen met alle andere informatie nalezen. Het idee is, dit zijn nu cijfers over 2018, dat we dit gaan aanvullen met de cijfers die we ook over 2019 hebben. We zijn nog aan het kijken of we ook vergelijkingen van 2017 erbij kunnen zetten om echt dat beeld te geven. 2019 zit er nu nog niet in. Het jaar is al wel een paar maanden oud, maar we zien in de cijfers en declaraties van zorgaanbieders dat het nog dermate weinig zegt dat over die cijfers die we nu binnen hebben om daar goede conclusies aan te trekken. Dus zodra we daar meer inzicht in hebben, dan zitten dat soort informatie er ook in. Wat we hier ook nog verder in willen zetten, het is nu wel erg sumier, is meer de totale financiële zaken. Die uiteindelijk later alleen maar vooral voor u in de jaarrekening terugkomen, hebben we hier nu ook ingezet. Dus ook op onderdeel, dit sluit ook aan bij die tekorten, ga ik zo even iets over toelichten, wat ik net op de indeling in taakvelden zoals we dat in de jaarrekening en begroting kennen. Waar we mee bezig zijn is nog even heel duidelijk aan te geven. U heeft er vast herinnerd in de uitgebreide presentatie in november. Hoe dat nou allemaal zich verhoudt en al die cijfers van de kosten van jeugdzorg en participatie. Waar dat nou allemaal eigenlijk een beetje verstopt zit in onze begroting. Het zit in al deze taakvelden. We zijn bezig om te kijken dat het voor u ook heel inzichtelijk is hoe nou al die cijfers die je net zag hierin zitten. We moeten bij nu maar even geloven dat ze hierin zitten, dat het hier onderdeel van is. Omdat u later ook kan zien, wat zit hier dan allemaal precies in. En er zijn ook allerlei andere kosten die we maken die niet direct cliëntgerelateerd zijn. Ik zie een vraag, voorzitter.
Ja, mevrouw Pracht.
Dank u wel, voorzitter. Voor wie zijn deze gegevens inzichtelijk?
Hij komt in het raadsdossier, dus het raadsinformatiedossier, in principe voor iedereen. Het is specifiek voor u bedoeld, omdat die wensen er eerder ook waren, om meer geïnformeerd te worden. Dus u bent de primaire doelgroep.
Dus andere inwoners in onze gemeente niet. Dit is echt voor ons.
Kijk, het zit in het raadsvoorstel, dus het is in principe openbare informatie. Maar het is wel even echt bedoeld voor het gesprek ook dat wij met u hier hebben. Maar het is geen geheime informatie of iets dergelijks. Het is ook geen cliëntgevoelige informatie of iets dergelijks. Als iemand geïnteresseerd is en hij kijkt een filmpje, het is allemaal te vinden via het raadsinformatiedossier.
Oké, ja. Dank u wel.
Dank u wel.
Nog even over die financiën. Hier zit dus het lijkt hier wat bijzonder. We verwachten hier eigenlijk een positief resultaat. Dat heeft ermee te maken. We hebben ingeschat in het najaar met die andere dingen dat we 2,8 miljoen tekort zouden hebben. Dat is verwerkt in de begroting. Nu blijkt het achteraf wat mee te vallen. Ja, en dan werkt het in de systematiek van de jaarlijkse begroting. Dan lijkt in één keer dat we een voordeel hebben ten opzichte van de begroting. Ja, eigenlijk, als je weet de achtergrond, is het tekort geen 2,8 miljoen, maar met die 7 ton die hier staat, voerde eigenlijk 2,1 miljoen zo'n beetje. Dat is eigenlijk in de presentatie die ik u net gaf het verhaal daarachter. Maar dan kunt u hier ook zien hoe het zich verhoudt, ook wat we verwachten voor volgend jaar, ook wat de consequentie vervolgens daarop is. We hebben een aantal dingen geraamd natuurlijk, ook om te onttrekken aan de reserves. Wat nu op basis van deze meest actuele inschatting de verwachting is van het verloop daarin. Dat was even het verhaal over de monitor. Die staat dus beschikbaar voor u. Dan kunt u verder de indruk. Als er vragen zijn daarna, dan kunt u altijd even bellen of mailen hierover.
Dank u wel, meneer Potti. Zijn er vragen? Ja, kijk naar links. De SP, meneer Mintjes.
Ja, voorzitter. Nog even over die concentratie van kinderen die vrij intensieve zorg nodig hebben. Nu is er een verschil tussen de jeugdzorg en de wet langdurig zieken voor de jeugd. Wordt daar naar gekeken van zijn al die vergoedingen, passen die nou wel in de wet van de jeugdzorg of kunnen onderdelen daarvan misschien niet geclaimd worden in de wet langdurig zieken voor de jeugd?
Daar heeft u in zoverre gelijk. De WOZ, hè, de wet langdurig zieken, die hoort bij het WMO-gedeelte. Ja. Niet zozeer bij de jeugdzorg. Dat zijn echt al die dingen. Ja, behalve ziekenhuiszorg bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk. Dit zijn wel echt onderdelen waar wij als gemeente echt verantwoordelijk voor zijn.
Maar als er een vraag komt, als er een hulpvraag komt, dan wordt eigenlijk bij de hulpvraag, kan dan al worden uitgemaakt van dit is jeugdzorg en dat is wet langdurige zieken. En u hebt bij die intensieve jeugdzorg gekeken naar die hulpvragen die daarop betrekking hebben, dat daar niet een deel eigenlijk via de wet langdurige zieken, die door de overheid vergoed wordt natuurlijk, dat die daar eigenlijk kan worden ondergebracht, zodat wij goedkoper uit zijn.
Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Ja, daar wordt naar gekeken, de precieze details, hoe dat loopt en hoe dat precies beoordeeld wordt, dat kan ik u niet zeggen. Daar zou ik echt de inhoudelijk medewerkers voor moeten vragen, hoe dat gebeurt. Het heeft onder andere vooral te maken bij de WMO, hè, dat een deel bij de WLZ hoort. Het is ook niet, het is zeker een punt van aandacht. Het is ook niet eenvoudig, gemakkelijk hoe die splitsing gemaakt is. En het lijkt er soms ook wel op dat wij als gemeente gedwongen worden. Heel goed natuurlijk als mensen thuis kunnen blijven wonen. Maar wij komen dan wel, die kosten blijven dan wel voor onze rekening. Terwijl in een ander geval zal het wellicht bij de wet langdurige zorg terechtkomen. Ja. De precieze details, kan ik u niet geven. Daar weet ik te weinig van de inhoud van. Dan moet ik u echt doorverwijzen naar een van mijn collega's.
Ja. Mevrouw Woudstra, D66.
Dank u wel, voorzitter. In een eerdere presentatie hebben wij gevraagd of er voldoende aandacht voor de verwijzingen die niet via de gemeente lopen. Zijn er die derde lijnsverwijzingen, waar u het even heeft, denk ik. Van mensen die op die manier de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dan vroeg ik me af, het was ook een van de zorgen in het tekort. En ik zie in de tabel bij de WW en de AOW die mooie voorspellingen. Is op een of andere manier ook te voorspellen hoeveel van die derde lijns verwijzingen er op u afkomen? Of is er contact met die verwijzers?
Nou, ik zou willen dat ik het kan. Maar eigenlijk zijn we zover nog niet. Niet bij ons, ook niet in Nederland, om echt te voorspellen wat er gaat gebeuren in de jeugdzorg. En of er kinderen komen, wat de oorzaken zijn van dat kinderen in de problemen komen. Dat de rechter eraan te pas komt. Ja, zover zijn we helaas echt nog niet. Nee, het is nu vooral bij ons een gegeven als we zien die doorverwijzingen zijn er komen en die kosten komen voor onze rekening. Het is voor ons nu vooral al een hele uitdaging om daar meer grip op te krijgen. Dat we dat inzicht hebben dan wel, maar wij zitten daar niet zelf aan het stuur. Gecertificeerde instellingen, de rechter, huisartsen, medische specialisten. Dat zijn alle doorverwijzers die de mogelijkheid hebben om kinderen rechtstreeks door te verwijzen. En de rekening komt dan uiteindelijk bij de gemeente. Dus om te kijken of wij op een of andere manier, ondanks dat we niet direct aan het stuur zitten, toch wat meer invloed daar kunnen doen gelden. Daar zijn we vooral mee bezig. Een inschatting daarvan, misschien kunt u zich herinneren in de presentatie van 22 november, dat ik ook even kort ben ingegaan op het fenomeen dat de kosten in de jeugdzorg al vele jaren op rij blijven stijgen. En dat er eigenlijk nog steeds geen goede oorzaak voor gevonden is. Dus als we dat zouden weten, waar ligt het nou aan? Wat kunnen we doen in onze gemeente om te voorkomen dat kinderen gebruik moeten maken van jeugdzorg? Ja, een van de onderdelen is natuurlijk wel in de projecten waar we bezig zijn om zoveel mogelijk te doen waarvan wij denken dat het invloed kan hebben. Maar zover zijn we eigenlijk nog niet eens als maatschappij om dat goed te weten en laat staan goed te voorspellen. Dus helaas, ik wou dat het antwoord op uw vraag bevestigend was.
Dank u wel. Dan kijk ik even door. Meneer Spijkers, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, niet om er al te diep op in te gaan, maar als ik kijk gewoon naar het totaal, zien we dat het nog niet terugloopt naar aanleiding van het transformatieplan eind 2018. Hè. Dan kan ik me ook iets bij voorstellen, het begin van het jaar. We hebben ook vorige keer natuurlijk een update gehad. Ik ga dadelijk zelf aan de slag met die monitor eens even goed kijken. Het ziet er goed uit trouwens. Maar ik ben wel benieuwd of er iets valt te zeggen over specifieke onderdelen waar al wel resultaten zijn geboekt naar aanleiding van het transformatieplan. Of wat de verwachting is volgens jullie oordeel.
Ja, wij zijn er heel druk mee bezig met al die projecten waar niet een aantal van heeft, of in ieder geval eentje even specifiek ingezoomd. We hebben daarnaast die hele lijst waar we mee bezig zijn met de hele financiële doorrekening ook. Dat is nog steeds onderwerp van ons werk waar we mee bezig zijn. Op dit moment is het nog te vroeg om daar concreet op in te gaan. Maar later, en het is wel de bedoeling dat wij daar u ook laten zien wat onze inschatting is van wat daaruit komt. Dus op dit moment kan ik daar nu nog niet zoveel over zeggen. Maar het is wel de bedoeling dat we zoveel mogelijk toekomen of toegroeien naar het totale bedrag dat er staat. En we hebben afgesproken dat we in de voorjaarsnota heel concreet aangeven wat dan de elementen zijn en hoe dat opgebouwd is, hoe we tekort denken te dekken.
Meneer Spijkers.
Ja, duidelijk was ook de insteek van mijn vraag niet om het heel specifiek te hebben, zo zei ik het ook. Maar er zijn dus nog geen specifieke onderdelen die eventueel wel of niet succesvol zijn. Er valt niks te zeggen dus.
We hebben één hele, hele kleine, alle kleine beetjes helpen. Het is wel één, die staat niet specifiek genoemd. Het gaat niet om een enorm bedrag, maar wel een element die op de eerdere lijst stond ook. Dat heeft te maken met dat de verordening aangepast moest worden. Dat is inmiddels gebeurd. Maar dan moet eerst langs de raad om dat definitief goed te keuren. Als dat gebeurd is, of volgende commissie, dan is dat ook, dan kunnen we eigenlijk het eerste succesje ook vieren. Want dat is wel een element wat we eerder hadden genomen, dat ook daadwerkelijk dan geld gaat opleveren, of minder kosten veroorzaakt. Het gaat wel stapsgewijs. Ik denk dat er zijn best wel een aantal stappen die we soms moeten nemen. Ook het project waar Anita aan refereerde, hebben we dinsdag in het college bevestigd gekregen. Nu gaat het project lopen. En dan denken we ook, hopen we in ieder geval zo snel mogelijk ook de eerste resultaten daarvan aan u te kunnen laten zien.
Voldoende. Meneer Menke, PvdA.
Ja, ik weet niet of hier nog een presentatie achteraan komt, waarin maatregelen worden aangekondigd om zo snel mogelijk van die tekorten af te komen. Zal wel niet. Ik ben al blij dat er een klein beetje zicht is op op hoe de financiën in elkaar zitten. Dat was vorig jaar in ieder geval een mooie aanzet. En nu met die monitor hebben we in ieder geval zicht op de, ik zou bijna zeggen, puinhoop. Maar nu nog greep op de uitgaven. En daar maak ik me toch wel enorm zorgen over. Ik ben dan ook erg benieuwd wat de besloten raadsvergadering van volgende week dan inhoudt. Of dat toevallig ook over dit agendapunt gaat. Want dan heb ik nog een hele andere vraag wat dat betreft. Ja, dus ik ben, laat ik maar even heel kort zeggen, helemaal niet gerust op dat we dat we ook stappen maken. En de voorjaarsnota is over 2 maanden, geloof ik. En dan moeten we toch zicht hebben op dat we die tekorten hebben weggewerkt. Tenminste, dat was de afspraak. Of we moeten rigoureus aan snijden in allerlei. En als dat de dilemma's zijn, dan belooft dat een mooie vergadering te worden volgende week.
Dank u wel, meneer Menk.
Ja, voorzitter, er was volgens mij geen vraag. Dus volgens mij kunnen we het hierbij afsluiten, dit onderwerp.
Heel goed. Ik kijk nog even verder of er nog vragen zijn. Nee. Dan, meneer Mintje.
In het actieplan van 22 november zijn er 8 actiepunten vastgesteld die een bezuiniging van 2,5 miljoen moeten opleveren op de jeugdzorg. Er zijn 6 actiepunten vastgesteld die 1 miljoen besparing moeten opleveren voor de WMO. Krijgen we een rapportage over, we hebben vanavond 1 actiepunt dan besproken, maar de andere 15 of 14, de voortgang daarvan, hoe worden wij daarover geïnformeerd?
Meneer Popti.
Mag ik hem zien dat eigenlijk een beetje dezelfde soort vraag is als de heer Menke had? Dus ja, ik kan daar op dit moment daar nog niet veel over zeggen.
De microfoon.
Dus nog geen andere projecten opgepakt dan behalve dat ene?
Dat is wel zo. Anita heeft net aangegeven, we hebben 1 project even uitgelegd, omdat die ook een heel duidelijk, heel concreet project is waarvan we ook echt heel veel verwachten, wat het college dinsdag heeft bevestigd. Maar we zijn bezig met heel veel, met de hele lijst van projecten. Er zijn andere elementen ook aan toegevoegd, uit die analyse wat we hebben gezien van de constatering dat een aantal honderden kinderen zoveel kosten veroorzaken. Dat vergt voor op onderdelen ook weer net een iets andere aanpak dan we in november hadden gedacht. Dus het is niet zo dat we stilzitten. We zijn met heel veel dingen bezig. Het enige wat ik u aangeef, op dit moment kan ik u niet concreet een overzicht geven van de inschattingen en de prognoses en dergelijke van de uitkomsten van die projecten.
Want een van die projecten was ook substitutiespecialistische GGZ-hulp met basis-GGZ. Dat is ook een project die benoemd is. Nou, u hebt net gezegd van er vindt een hele intensieve concentratie plaats van een aantal kinderen die intensieve zorg nodig heeft. Ik zou denken dat het project substitutie van specialistische zorg naar basiszorg, dat daarbij aansluit van hoe zijn er niet te veel mensen in die specialistische zorg en wat kunnen we eraan doen om die naar de basis-GGZ-zorg te krijgen. Maar daar hebt u ook nog geen stappen gezet.
Nou, net als de vorige, ja, we hebben heel veel stappen gezet. We zijn met heel veel dingen bezig. Alleen een concrete uitwerking, ook financieel gezien, dat hebben wij op dit moment niet voor u. Dat hebben we gewoon nu nog niet. We zijn bezig met dat allemaal in kaart te brengen. Dus Anita ook, die kan dan meer ook over de inhoud toelichten. En de bedoeling is dat we dat ook financieel helemaal doorvertalen. Maar de afspraak is dat we dat vooral in de voorjaarsnota met u delen wat daaruit komt, wat onze inschatting is. En dat we dan aangeven wat onze verwachting is ten aanzien van het totale tekort.
Dank u wel. Dan dank ik de heer Popti en mevrouw Nibbelink voor de presentatie. Dank u wel. We hebben afgesproken aan het begin dat we zo meteen verder gaan in beslotenheid. Op dat moment was er geen publiek in de zaal. Op dit moment is er een meneer op de publieke tribune die behoort tot de categorie publiek. We hebben besloten dat we in beslotenheid verder gaan. Dat betekent dat zo meteen de deuren gesloten worden en dat het publiek verzocht wordt om de zaal te verlaten. En we hebben afgesproken dat de raadsleden en de fractieassistenten en ambtenaren bij de vervolg kunnen blijven zitten. Dus mijn verzoek is, ik schors even de vergadering om het publiek in de gelegenheid te stellen om de zaal te verlaten en misschien dat er nog mensen even een sanitaire stop willen maken. Dus schors 5 minuten de vergadering.